Wij openen de Heilige Schrift in de psalmen en wel psalm 50 vanmiddag. Psalm 50. De Heere bepaalde mij van de week bij die tekst, die we in vers 23 vinden. Wie dank offert, die zal mij eren. En wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien. Maar goed, daarna heb ik ook in de herziende Statenvertaling gelezen. En daar staat het iets helderder. Wie dank offert, zal mij eren. En wie de rechte weg gaat, die zal ik Gods heil doen zien. Wat ik niet zo in de gaten had toen ik er aanvankelijk mee bezig raakte, is dat deze psalm in het kader staat van de wederkomst van Christus. Ja, hoe het ook gaat, op een of andere wijze bepaalt de Heer me er altijd weer bij de wederkomst van Christus en ook nu. Want in het begin, in de eerste verse, wordt die wederkomst van Christus beschreven. Wij vinden in de tekst het volgende. Een psalm van Asaf. De God der goden, de Heere, spreekt en roept de aarde. Van waar de zon opkomt in het oosten, tot waar hij ondergaat in het westen. Dat roepen we vinden we ook terug in 1 Thessalonicenzen 4 vers 14. Weet ik niet zeker. Waar staat dat de Heere zal komen met een geroep. De Heer Jezus zal terugkeren naar de aarde met een geroep. En dan staat er dat hij uit Sion zal verschijnen, het hemelse Sion. En er wordt beschreven hoe die eruit ziet, de Heer Jezus. De volmaakte schoonheid verschijnt God blinkend. Deze termen geven een bijzondere, mooie, prachtvolle stralen, kracht weer, waarin de Heer Jezus zal verschijnen als hij op de wolk des hemels neerdaalt naar de aarde. Er staat bij volmaakte schoonheid een woord wat je ook kunt vertalen met de tot de volheid gekomen schoonheid. De schoonheid die wij mensen eigenlijk begeren en die we nooit helemaal zullen bereiken. Zelfs de mooiste mensen niet. We zullen dan het geluk van deze koning prijzen in zijn volkomen schoonheid hem aanbidden. Dan staat er in vers 3, onze God komt en zal niet zwijgen. Voor zijn aangezicht verteert een vuur, rondom hem stormt het geweldig. Dat vinden we ook weer terug. In Jesaja 11 en Openbaring 19, waar staat dat als God komt en de goddeloze mensen gaat oordelen, dat het door het vuur is de adem van zijn lippen en het zwaard van zijn mond, waarmee hij de goddeloze wereld zal oordelen. Rondom hem stormt het geweldig. En hij zal niet zwijgen, maar hij zal inderdaad roepen. Vers 4, hij roept tot de hemel daarboven. En tot de aarde om over zijn volk recht te spreken. Verzamel mij mijn gunstelingen die een verbond met mij sluiten door offers. De hemel verkondigt zijn gerechtigheid, want God zelf is rechter. Aldus ook Spurgeon en Matthew Henry die hier in de beschrijving van de wederkomst van Christus zien. Maar nu komt eigenlijk het gedeelte wat vanmiddag over gaat en dat is... Ja, wat is nou eigenlijk dat dankoffer? En hoe doe je dat? En wat heeft dat voor relatie met de wederkomst van Christus? Luister mijn volk en ik zal spreken, Israël. Ik zal onder u getuigen. Ik, God, ben uw God. Niet om uw offers zal ik u straffen, want uw brandoffers houd ik voortdurend voor ogen. Toch hoef ik uit uw huis geen jonge stier te nemen of bokken uit uw kooien. Want al de wilde dieren in het woud zijn van mij, de dieren op duizend bergen. Ik ken alle vogels van de bergen, het wild van het veld is bij mij. Als ik honger had, ik zou het u niet zeggen, want van mij is de wereld en al wat zij bevat. Zou ik stierenvlees eten of bokkenbloed drinken? Offert dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw gelofte na. Roep mij aan in de dag van benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en u zult mij eren. Hier gaat het dus tot zover over de mensen in de kerk van toen en nu die de Heere willen dienen. En nu komt er een stukje over kerkmensen die de Heere nog niet willen dienen. Want die goddeloze die genoemd wordt in vers 16 is niet de onkerkelijke, de wereldse mens, maar de onbekeerde kerkmens. Maar tot de goddeloze zegt God, hoe durft u over mijn verordeningen te vertellen en mijn verbond in uw mond te nemen? Want u haat de vermaning en werpt mijn woorden achter u weg. Ziet u een dief, dan loopt u met hem mee. En uw deel is met overspelers. Uw mond gebruikt u voor het kwaad. Uw tong smeet bedrog aan bedrog. U zit daar en spreekt kwaad tegen uw broeder. U werkt een smet op de zoon van uw moeder. Zulke dingen doet u en ik zwijg. U denkt dat ik net zo ben als u. Ik zal u straffen en uw zonden voor uw ogen uitstallen. Begrijpt dit toch, u die God vergeet. Anders verscheur ik en er is niemand die redt. Hoe moeten deze mensen dan gered worden? Vers 23. Hoe moeten Gods kinderen uit de verkeerde levenswandel gered worden? Vers 23. Wie dank offert, zal mij eren. Wie de rechte weg gaat, zal ik Gods heil doen zien. Tot zover de schrift en de tekstlezing. Wie dank offert, zal mij eren. Danken is nog iets anders dan een dankoffer. Jullie weten, kinderen, dat in de tijd dat Israël in het beloofde land woonde, voordat de Heer Jezus kwam, er heel veel offers gebracht werden. Zo'n dankoffer, dat was een rip uit je lijf hoor, want de mensen hadden het niet breed toen. Ze waren vrij arm of erg arm. En als je dan toch iets ging brengen naar de priesters om te offeren, een dier, dan moest je dat dier afstaan. Dan moest je iets loslaten. Dat was heel lastig. Zoals nog trouwens, hè. Dus de mensen die denken bij de dankdagcollecte, kan ik het wel loslaten? Ik las van de week bij een uitlegger de volgende zin. We lopen gevaar als we gaan dankofferen dat we meer gaan kijken wat we nog overhouden als dat wat we weggeven. Nou, daar moet je dus nooit over inzitten. Als je een kind van God bent, dan moet je nooit inzitten over hetgeen wat je nog overhoudt. Want daar komen we straks op terug. De Heere vergoedt dat dankoffer ruimschoots. Wat is dan eigenlijk een dankoffer nu? Dat is dat je iemand dankt en het je best wel wat kost om te danken. Kijk, die man die af en toe een bloemetje voor zijn vrouw meeneemt en dan stopt bij de goedkoopste kraam waar een buitenlander ze tegen gereduceerde prijs aanbiedt en die bloemen zijn al verlept voordat hij thuis is. Ja, die maakt zijn vrouw niet blij. En ik las in een dagboek waar dit voorbeeld genoemd werd, hoe dat ging met die vrouw. Die vrouw zei, fijn, dankjewel. Maar ze was niet blij met die bloemen. En hij zag dat, hij zei, en ben je dan niet blij met die bloemen? Nee, zegt ze, eerlijk gezegd niet. Want je hebt de goedkoopste uitgezocht. En ik krijg elke keer van die half verlepte bloemen van jou. Ja, zegt hij, maar wil jij dan dat ik helemaal om ga rijden uit mijn werk en nog later thuis kom naar die grote bloemenwinkel en die is toch heel duur ook, die bloemenwinkel. Ja, zegt ze, dat wil ik eigenlijk, dat jij dure bloemen koopt voor mij. Dan weet ik tenminste dat je van me houdt. Als het je niks kost of weinig kost, dan is het geen offer. Ik weet niet hoe jullie dat doen, mannen. Is hetgeen wat we onze vrouwen geven en onze kinderen geven ook een offer? Gaat het je wat kosten? Gisteren vierden we onze verjaardag in Katwijk en toen het eind van de maaltijd gaf ik mijn vrouw een compliment. Want ze had het heerlijk voor elkaar gekregen op tijd en het was allemaal geweldig. En toen ging mijn schoonzoon heel spontaan klappen. Toen dacht ik toch, dat doen we eigenlijk nooit voor moeder, die elke dag weer het eten op tafel zet. We zeggen niet eens dank u wel, man. Of doen jullie dat wel? Het is allemaal zo vanzelfsprekend. Zo is het ook als het gaat om het geestelijk leven. We vinden het zo vanzelfsprekend dat we keurige kleren hebben. Dat er een auto bij de deur staat. Dat er boeken in de kast staan. Dat we onze smartphones hebben. We vinden het zo gewoon dat je naar school kunt gaan. Dat je kunt studeren. Zeggen wij eigenlijk de Heere daar nog dank u wel voor? Of is dat niet zo? Danken in Bijbelse zin is een dankoffer. Waarom wil de Heere nu dat we hem danken? Offeren, dat we er iets voor over hebben. Wel, omdat er staat dat hij ons op die manier de rechte weg laat gaan. En ons zijn heil zal doen zien. Dat is zijn reddende heil, zijn helende heil, zijn... Nou ja, als ik het samenvat... Dat je mag weten dat niets meer scheidt van de liefde van Christus en dat die liefde eeuwig blijft. En dat je straks het heil zal zien dat de ganse aarde in het rond zal verheugen na de wederkomst van onze Heer Jezus. In dat geweldige vrederijk wat hij zal maken. We gaan op weg naar die toekomst. Nu dankofferen, leren in de rechte weg te gaan, betekent dat we straks Gods heil zullen zien. Ik kom zo terug op dat korte zinnetje, die zal mij eren. Nu even dit. Als jij leert naar je ouders toe te danken, en niet zomaar met het dank offeren, dan leer je de rechte weg te gaan, die recht toe recht aan, naar het koninkrijk toe gaan, wat straks op aarde zal neerdalen. Dat is de belofte. Niet danken is vernielend, vernietigend in ons leven. Ik sprak nog niet zo lang geleden een man, die was van zijn vrouw gescheiden, omdat zijn vrouw uit de kast kwam, zoals dat heet tegenwoordig. Ze bleek dus wat met andere vrouwen te hebben. Na 25 jaar huwelijk ging ze bij hem weg om samen te gaan wonen met zijn andere vrouw. Toen moest ik denken aan de woorden van Paulus in Romeinen 1. U kent ze allemaal. Daar spreekt de apostel over een tijd die komen zal, waarin mensen worden overgegeven aan oneervolle hartstochten. Dat ook vrouwen de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgeven. En hen wellust naar elkaar toe ontbranden. Mannen doen schandelijke dingen met mannen. Enzovoort. Maar ik weet niet of jullie ook weten hoe dat begint. Dat staat in hetzelfde Romeinen 1. We lezen dat in vers 21. Deze mensen hebben, hoewel zij God kennen door de ingeschapen godskennis, dat geldt dan natuurlijk nog veel meer van kerkgangers die bij het woord zijn opgevoed, Maar ook niet-kerkgangers hebben een ingeschapen godskennis. Hoewel zij God kennen, hebben hem niet als God verheerlijkt of gedankt. God niet danken opent de poort voor een verbijstering van ons verstand, laat ik het maar samenvatten, een verdwazing. Je krijgt een verduisterd hart, staat er even verder. Er gaan allerlei dingen in het leven wringen en verkeerd liggen en door elkaar komen. Waardoor mensen kunnen komen tot deze tegennatuurlijke omgang tussen mannen en mannen en vrouwen en vrouwen. Dat begint met de God des hemels niet te eren en te danken. In Psalm 50 wordt een groep mensen besproken in de versen 7 tot en met 15. Die wel kerkelijk belevend zijn, die zulke zonden nog niet begaan, of misschien wel nooit zullen begaan, maar op een andere manier God niet eren en hem niet danken. Nou ja, je zou zeggen als je het zo leest, dat zijn mensen die toch hun kerkelijke plichten wel helemaal en goed vervullen. Die zullen ook door de weekse kerkdiensten bezoeken. Dat zijn mensen die dus ook heel wat in de collectezak gooien. Toen de tijd was dat een offer brengen, een dier naar de priester in de tabernakel of later in de tempel. Luister mijn volk, zegt de Heer, ik zal spreken in vers 7. Ik ben uw God. Dus de Heer zegt niet, ik schrijf jullie af omdat jullie verkeerd bezig zijn. Ik ben de Heere, uw God. Dus als u of jij nu verkeerd bezig bent, luister dan. Ik zal u niet straffen om uw offers, om wat je allemaal doet voor de kerk. Want uw brandoffers houd ik voortdurend voor ogen. Maar zeg nou eerlijk mensen, heb ik behoefte aan een stieroffer of aan een vogeloffer? Van mij zijn al alle dieren op de wereld. Denken jullie nou echt dat ik wil dat jullie mij offeren omdat ik honger zou hebben of zo? Dat is toch helemaal niet aan de orde? Ja, wat dan, heren? Offer goden dank. En kom de Allerhoogste uw gelofte na. Je kunt dus op een heel wettische manier denken dat je dankbaar leeft. Je dankt God elke dag voor de maaltijd, na de maaltijd. En je dankt aan het eind van de dag de Heer voor de dag die je gehad hebt. Je dankt als je uit het ziekenhuis komt. Je dankt als er een kind geboren is. Je dankt als je het examen gehaald hebt. Je dankt als je die baan gekregen hebt. En toch geen persoonlijke relatie met God hebben. Dat kan. Die mensen worden hier bedoeld. Ze zijn gedoopt. Ze horen bij de gemeente. Ze worden door God aangesproken als ik ben de Heere uw God. Maar ze hebben geen persoonlijke relatie met de Heere. Zij leven wettisch, zei ik. Dat betekent dat ze uit plichtsgevoel naar de kerk gaan. Uit plichtsgevoel aan de kerk geven. Uit plichtsgevoel eens een praatje maken met de buren en misschien zelfs proberen op het werk met een islamiet in gesprek te komen. Maar het is niet dat ze dat van harte doen. Er is geen drive van binnen, zeggen we tegenwoordig. Het is plichtsgevoel. De Heere vindt dat heel erg. Waarom vindt hij dat erg? Ik las een preek van John Piper, dat is in onze tijd een bekende Amerikaanse predikant geworden. Jullie kunnen zijn toespraken op internet de kust en de keur vinden en ook preken van hem. Die heeft een hele duidelijke, heldere boodschap. En die schreef ongeveer het volgende. En dat soort mensen die dus uit plichtsgevoel dat zo keurig doen, dat zijn mensen die denken verkeerd over God. Die zien God als degene die eist. Die vraagt. Die neemt. Hij moet mijn geld. dat moet ik aan de kerk geven. Hij moet mijn aandacht, want ik moet de zondags twee keer zitten. En door de week heb ik ook nog een paar activiteiten. Hij neemt van mij dingen. Ik moet elke dag bidden, 's morgens, middags, 's avonds. Ik moet Bijbel lezen. Ik moet goed zijn voor de naasten. Ik moet nederig zijn tegenover mijn man en tegenover mijn vrouw en tegenover de werkgever. Ik moet niet kwaad worden. God eist van mij van alles en nog wat. Wel zegt John Piper, als je zo over God denkt, ben je geen kind van God. Want je hebt God niet leren kennen. Je hebt God nog niet leren kennen. Want als je God leert kennen, door de Heer Jezus Christus, ga je ontdekken dat God geeft wat hij eist. U weet dat de grote ontdekking van Luther is geweest, hè? Daardoor begon de reformatie in West-Europa. Luther dacht ook eerst, zoals ik net zei, God eist van mij. Ik moet van alles. En hij deed zijn best. Hij deed geweldig zijn best. Hij probeerde de zonde er zelfs uit te slaan door zijn rug te geeselen. En ik kwam maar niet verder. De wet die eist. Totdat hij door de Romeinenbrief erachter kwam. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Samengevat, het geloof dat God geeft wat hij eist. En weet je wat er dan gebeurt in je leven? Dan ga je God niet meer zien als de eiser en de vrager, maar als de gever. Degene die geeft. In de eerste plaats al ga je veel nadenken over bijvoorbeeld deze tekst. Dat God al zo lief de wereld gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En het enige wat hij van ons vraagt als antwoord van ons, dat we dat geloven. Opdat er ieder die in hem gelooft het eeuwige leven heeft. Hij zegt niet, je moet dit of je moet dat. Geloven we dat? En God heeft nooit gedacht zoals wij mensen, als ik nou iets geef, hè, wat hou ik dan nog over? Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Het liefste wat hij had. Zijn Jeditja, zijn lieveling. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar heeft hen voor ons allen overgegeven. Is niet geweldig? Voor ons, hè? En ieder die gelooft, zegt Luther, ieder die het gelooft, die heeft het. Er moet gebeuren in ons leven dan, ja zeker, dit moet er gebeuren. Dat je gelooft wat God zegt. Ik heb mijn eigen zoon niet gespaard. Ik heb hem voor jullie allen overgegeven. Als je God ziet als de gever, dan ga je Gods karakter leren kennen. En de karakter kun je samenvatten in het ene zinnetje, God is liefde. Eén zin samengevat. God is liefde. Liefde wil geven. Dus als ik nu met deze kennis gewapend naar de tekst terugga, wie dank offert zal mij eren, dan is eren God voor een man van zijn woord houden, zoals Kolberg dat zegt. Als God iets zegt, doe ik het ook. Als ik morgen weer aan het werk gaat en mijn afdelingschef die zegt iets tegen mij en ik weet dat is een betrouwbare man. Dat is iemand die als hij een opdracht geeft, bekeken heeft of ik toen in staat ben en of ik het aan kan. Ik zie er misschien wel tegenover die opdracht die hij geeft. Maar als ik nu tegen die man zeg, ja u kunt me nog meer vertellen meneer, maar ik doe het gewoon niet. Eer ik die man dan? Nee, hè? Hoe eer ik mijn afdelingschef door te doen wat hij zegt. Wie dank offert, zal mij eren. Dus als je dat doet, dank offeren, eer je God. In de loop der jaren als predikant hoor je heel vaak dat zinnetje zeggen: dominee, als het maar tot Gods eer is, hè? Ja, ik hoop dat u morgen goed mag preken tot eer van God. Ik hoop dat onze bruiloft tot eer van God mag zijn. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Daar bedoelen we dit mee. Dat we hem zien als die meerdere directeur of werkgever. Ver daarboven verheven als die liefdevolle Heere. Als die liefdevolle God die geeft. Geeft, geeft. Paulus zal later in zijn leven een uitspraak van de Heer Jezus aanhalen die niet in de Evangelie staat, maar die hij heeft bewaard. Waarschijnlijk door een apostel aan hem meegedeeld. Dat Jezus gezegd heeft: het is zaliger te geven dan te ontvangen. Waarom zei Jezus dat? Omdat dat zijn karakter is. En hij wil dat wij ook zo gaan denken. Hij wil dat wij ook zo gaan denken. En dat brengt bij een belangrijk punt. God wil dat wij dank offeren, ook als het ons wat kost, juist dan, omdat hij met ons wil delen. Wat bedoelt u daar precies mee, dominee? Nou, als ik dan straks wegrij hier en ik zit in het drukke verkeer, dat ik weet, niets kan mij scheiden van de liefde van God in Christus. En als je straks thuis bent en je moet de tafel weer gaan dekken, je gaat er eten koken, dat je dan denkt, Heere, u bent bij mij, u bent mijn God, mijn liefste. Eren is hem erkennen als jou, uw God. Met hem delen in zijn karakter. Met hem delen in dat geven, geven en niet meer uit zijn op hebben, halen, houden of ontvangen. Je ziet ook gebeuren, als mensen tot bekering komen, dan zijn ze voor die tijd soms zo vrekkig als ik weet niet wat. En dan komen ze tot bekering en dan gaat het in één keer veranderen. Is dat een truc die ze uit... Nee jongens, dat is omdat ze de Heer Jezus leren kennen. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Als je de Heer dank offert, geef je je aan hem over. Want misschien heb je geen euro in je spaarpot. Zoals de arme weduwe een klein pennetje alleen maar kon missen. En het was alles wat ze had. Die offerde. Al haar leeftocht. Waarom? Omdat ze lief had. Dus als God met ons wil delen, dan wil hij dat we dus hem steeds beter leren kennen daardoor. Wie dank offert zal mij eren, betekent dus ook, die zal veel met mij verkeren. Doe jij dat? Als je in de metro zit, of in de bus, of op de fiets, dat je zomaar even denkt aan de Heer Jezus. Dat je denkt aan een lied bijvoorbeeld dat in je opkomt, of een psalm die je opkomt. Ik zal er zijn. Wat is uw naam toch wonderlijk, Heere? Hebben jullie dat wel eens, jongens? Dat is fijn, hè, als je dat hebt. Dan krijg je zo'n veilig gevoel. De Heere is bij mij. ik hoef niet bang te zijn. Dan eer je God ook. En als je dan op school merkt dat je door de liefde van Christus, ja, daar zo vol van kan zijn dat je gewoon met het andere meisje erover gaat praten. Ja, dan begrijp je wat de Bijbel bedoelt met de offeranden van de lippen. Een dankoffer van je lippen. Door goed over de Heer Jezus te spreken, pleeg je een dankoffer. En hoe zeg ik dat nou eenvoudig? Offer je dank. Of door te besluiten om vrijwilligerswerk te gaan doen en in plaats van 's avonds je bezig te houden met je hobby's, je tijd opoffert, zonder dat je het ervaart als een opoffering, omdat je het uit liefde doet, dat is zo'n kennelijk blijk van Gods liefde in je leven. Paulus zal zeggen tegen de gemeente, dat moeten jullie doen hoor. Je moet je lichaam ter beschikking stellen als een vrijwillige offerande aan God. Stel dan uw lichamen tot een offerande. Met andere woorden, de Heer wil zo graag dat wij contact met hem hebben, kinderen. Hij wil zo graag dat we contact met hem hebben, dat hij iets heeft uitgedacht hoe dat gebeurt. Als je leert je vader en moeder dank te zeggen, en niet alleen zeggen, mam bedankt dat je me geholpen hebt met mijn huiswerk, maar ook dank betuigt, laat zien door de afwas samen met haar te doen, of alleen, of die stofdoekjes te pakken en te denken, ik ben ook medeverantwoordelijk voor het nette huishouden hier, de hygiëne. Ja, dominee Holland in Putten, die daar in de oorlogsjaren stond, die zei altijd, de beste dankbaarheid is het gebed. En toen legde hij uit dat het gebed veroorzaakt dat je iets gaat doen. Wel, als je dat naar je ouders toe gaat leren, als u naar uw vrouw en naar uw man toe, als u naar uw vriendin of vriend dat gaat leren, dan begin je een beeld te krijgen van de moeilijkheden. Want het kost strijd. Je moet iets van jezelf geven. En daar hebben we geen zin aan, want de natuurlijke mens begrijpt die dingen niet. En de natuurlijke mens is er ook een vijand van. Ik wil je helpen om in die strijd toch door te zetten. In afhankelijkheid van de Heer. Weten dat wat Hij van ons vraagt, dat we onszelf ter beschikking stellen voor de naaste, dat Hij dat geeft om dat te doen. Vrijwillig en met liefde. En ik wil dat zo doen, dus aansporen om dat te gaan doen, door u te zeggen dat de Heer het verdrietig vindt als je het niet doet. Ik heb een tijdje terug gepreekt over de verschillende teksten in de Bijbel waar staat dat God weent. God kan wenen. Vond ik heel aangrijpend. Nou ja, we kennen allemaal die tekst van de Heer Jezus dat hij weent over Jeruzalem. Maar weet je, als ik denk aan die 10 melaatsten, die alle 10 genezen werden. Hoeveel kwamen er terug, jongens, om de Heer Jezus te danken? 1, hè? 1. Dan denken we altijd aan die ene die dat heel goed doet. Die komt tenminste terug, die gaat de Heer Jezus danken. Maar weet je waar we nooit aan denken? Wat een verdriet de Heer Jezus ervan gehad heeft, dat die 9 niet terugkwamen. Hoe erg dat voor hem geweest is. Dat die 9 mensen gewoon niet terugkwamen. Dat is hetzelfde als dat je met het hele gezin voor de operatie van papa gaat bidden en bidden en bidden. Heere, wilt u papa er doorheen helpen? Heere, wilt u geven dat de dokter de kunde heeft om de operatie goed te laten verlopen? Heere, geeft dat hij bij mag komen met de narcose. Heere, geeft toch dat hij weer naar huis mag. Dat hij weer gezond wordt. En dan komt papa thuis. Het eerste wat we zeggen, geweldige dokter zeg. deskundige chirurg geweest. Ze waren zo meelevend in het ziekenhuis. Geweldig, die verpleegsters. Het zal allemaal waar zijn. Maar ik weet niet of in elk gezin vader of moeder of een van de kinderen voorstelt, zullen we nou eerst eens de Heere gaan danken. Het kon wel eens zijn dat dat pas 's avonds gebeurt of met het eten of zo. Er zijn van die momenten in ons leven dat we meteen moeten gaan danken. Als de Heer een bijzondere uitredding geeft, zeker. Maar je kunt eigenlijk zeggen, als je een beetje helderheid krijgt over de liefde van God die aan ons geeft, 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 en nooit inhoudt. Als je daar een beetje oog voor krijgt, dan blijf je danken. Dan blijf je danken. Toch? Als Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5. Dank God in alles. Dan bedoelt hij dit. Dan bedoelt hij dit. Je kunt denken aan je lichaam. Waar duizenden functies bezig zijn nu. Bij jullie ook hoor. Duizenden dingen gebeuren zonder dat je bij nadenkt. Wie regelt dat? God. Je kunt denken aan zijn engelen die je gebied om je te bewaren in het verkeer. Nou ja, je kunt zoveel dingen bedenken, kinderen, waar je de Heer voor kunt danken. Maar weet je waarom de Heer vooral wil dat je hem dankt? Hebben jullie dat een beetje begrepen? Hij wil contact met je. Hij wil contact met je. Hoe kan dat, dominee? De Heer is toch in de hemel? Dat klopt. Maar zijn geest is hier in de kerk bij ons. En ook bij je thuis. En ook als je onderweg bent. Hij is toch heel dichtbij hoor. Hij wil contact met jou. Hij wil dat je zijn kind bent. En dat je zegt, Abba, Vader. En ik denk bijzonder aan die kinderen die geen vader meer hebben. Of geen goede vader. Wat kun je dat missen? Ik denk ook aan die volwassen mensen die hier zitten. Die tobben met trauma's uit hun jeugd. Wat is het heerlijk als je je leven gaat merken. Door God te danken en te eren. Doe precies het tegenovergestelde als de heideren. In plaats van dat het een wanorde in mijn leven wordt. En ik de gekste dingen ga doen. Komt er orde in mijn leven. Ik ga de goede weg. Ik ga een rechte weg zoals in onze vertaling staat. En ik heb een vader in de hemel. Abba, Vader. En ik ben zijn kind. En Jezus belooft dat niets mij zal scheiden van de liefde van God de Vader. Die in hem is onthuld. Geopenbaard. En wat is er in hem onthuld? Milde handen. Vriendelijk oog. Nog één ding. Als er staat in de tekst. Wie dankoffert zal mij eren. En wie de rechte weg gaat. Zal ik mijn heil doen zien. Dan is er wel strijd over deze dingen. Ik bedoel, ik zei straks al, een natuurlijke mens begeert niet de dingen die des geestes God zijn. Ons vlees, ons ego verzet zich daartegen. En zeker als je last hebt van autisme of wat nog moeilijker is, narcisme, dan is het heel moeilijk om jezelf op te offeren. Want je weet ook niet goed hoe dat moet. Hoe dat is. Je hebt dat gevoel niet zo. De Heere komt ons tegemoet. Paulus die zegt in de Romeinenbrief hoofdstuk 7 over de strijd die hij heeft. Die vertelt hij heel veel over. Dat is heel, heel goed om dat te gaan lezen, wat een strijd Paulus. Trouwens ook hoe die door mensen werd gekritiseerd en neergezet in de Korintherbrief. Wat je allemaal hebt meegemaakt aan traumatische ervaringen, dat is onvoorstelbaar. Het heeft hem ook strijd gekost. Paulus had niet het idee van ik leid een overwinningsleven in de zin van het is allemaal goed en er is niks aan de hand. Hij had een zware strijd. Hij zegt ook, de Heer Jezus heeft gelijk, strijd om in te gaan. En als hij over die strijd spreekt, over zijn eigen onmogelijkheden, dan zegt hij, als ik het goede wil doen, God danken, dankt hem altoos, ligt het kwade van de ondankbaarheid, vul ik nu in, mij nabij. Of als ik God wil danken, en ik weet niet goed hoe ik dat moet doen, ik zit met een hoofd vol, en als er nog maar een paar impulsen bij komen, dan barst het, lijkt het wel. Ik kan. Ja, dan begrijp je waarom Paulus zegt, ik ellendig mens. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Ik kan die mensen begrijpen. Ik kan er niet echt in komen, want ik heb het niet. Maar ik weet dat ze enorm daaronder lijden. Van de buitenkant zie je niks. Gaat allemaal goed. Mensen die psychisch lijden, op welke manier dan ook, niet alleen door de dingen waar we het zo even over hadden, maar die lijden veel meer als dat ze eczeem zouden hebben. Of een gebroken been. Ik ellendig mens. En weet je wat er achteraan staat in Romeinen 7? U weet het vast wel. Paulus die zijn ellende uitschreeuwt, zegt er achteraan. Maar ik dank God door Christus Jezus, onze Heer. Waarom zegt hij dat? Omdat hij geleerd heeft. Wie dank offert, eert God en krijgt van God de rechte weg te zien naar het koninkrijk, naar zijn eeuwige heerlijkheid. Ik word misschien aangevochten door angst. Misschien heb ik wel een paniekstoornis en moet ik medicijnen slikken. Maar ik weet, het gaat een keer voorbij. Wie dank offert, ondanks alles, liever gezegd, in alles, eert God. En God geeft de rechte weg. En zal hem en haar zijn heil doen zien. Zijn heling. Zijn heling doen zien. O Jezus, hoe lang nog? Maranatha, kom Heere. Opdat al deze tobbers en al deze leiders uw heil zullen zien. En zullen meemaken hoe ze in een nieuw lichaam alles van zich af voelen glijden wat hen een leven lang heeft gekweld. Dat soort mensen zijn niet bang voor de eerste verse van deze psalm. Hoe bang ze ook kunnen zijn vanwege een fobie. Ze weten, als Christus terugkeert en het zal rondom hem zeer stormen vanwege zijn toorn over de goddeloze wereld en vooral de volkeren die Israël bedreigen en proberen onder de voet te lopen zoals dat beschreven staat in de Bijbel. Hoef ik niet bang te zijn, want die toorn is niet tegen mij gericht. Die dag is vervaarlijk en verschrikkelijk voor de goddelozen, staat er in onze loosbelijdenis. Maar zeer troostrijk voor de gelovigen. Want dan zullen ze de volle verlossing ontvangen. Als ze de volkomenheid van de schoonheid van Christus zullen zien. O blij vooruitzicht. Wat lijdenden mag strelen. En dan maak je het soms mee dat als ze terminaal zijn. Dat ze niet weten van die terminus hoor. Van die grens. Dat ze over dat lijden heen kijken. Naar hem. Die hem kocht met zijn bloed. Zich gaf tot de vergeving van hun zonde. En hem en haar zijn heil zal doen zien. Amen.